Goedemiddag, broeders en zusters. Hartelijk welkom allemaal in de kerk. Dat geldt ook voor de luisteraars thuis via kerktelefoon of internet. Hartelijk welkom in deze eredienst. Namens de kerkraad heb ik een aantal mededelingen voor u. Zo maakt de kerkraad bekend aan de gemeente dat broeder Sander Christelijn en zuster Esther Horzelenberg van plan zijn te trouwen. Ze willen een huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Dit zal, zo de Heere wil, gebeuren in een eredienst op vrijdag 18 juni aanstaande om 7 uur in de Koepelkerk. En in die dienst hoopt dominee Gert Hutten voor te gaan. Op verzoek van Helpende Handen een mededeling dat donderdag 10 juni aanstaande er een uitje is naar de zandsculpturen in Garderen. U kunt zich nog opgeven bij Joke van den Burg. En de collecte is vandaag bestemd voor de diaconie. En dan met speciaal doel de driehoek. Vanmiddag gaat voor dominee A. Van der Velden te Oorschot. En volgende week zondagmiddag is er weer een vriendendienst waar u uw vrienden voor kunt uitnodigen. Dit zijn de mededelingen namens de kerkraad. Ik wens u allemaal een hele gezegende eredienst.
Even een correctie, ik kom niet uit Oorschot, maar woon in Eindhoven-Best. Ik heb al in Oorschot gewerkt als kerstmaalpredikant, maar op dit moment werk ik in Huis ter Heide. Dus dat is even wat anders. Laten we met elkaar deze dienst staan en beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Genade ze u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen, Psalm 23. Thank you. zullen we de Heer om een zegen over deze dienst bidden. Heer onze God, dank u wel dat wij ook vanmiddag hier bij elkaar mogen zijn in de kerk. Dat we u mogen leren kennen, beter en beter, door uw lof te zingen, naar uw woord te luisteren, door ons open te stellen voor wat u ons te zeggen hebt. Dank u wel dat wij kinderen van u zijn. Door Christus gekocht, betaald met zijn dure bloed. Dat u ons uw Heilige Geest geeft. En dat wij vol van die Geest u mogen prijzen. U, de Schepper van hemel en aarde. De God die wonderen werkt in levens van mensen tot op de dag van vandaag. Wonderen van vergeving, ontferming, verzoening. Wat wonder dat u die weg naar u toe zelf voor ons opent en alle blokkades uit ons hart wegbreekt. Wat wonder dat u ons leert ons aan u over te geven, met heel ons hart, met al onze krachten, met heel ons verstand. U leert ons, Vader, u lief te hebben, omdat u ons eerst heeft lief gehad. En we danken u dat we ook van onze kant het mogen laten zien aan elkaar, maar bovenal aan u, wie u voor ons bent. Onze God, om Christus wil. Onze Vader in de hemel, bij wie we ons veilig mogen weten. Vader, wij bidden u, wilt u ons ook vanmiddag nabij zijn. Een goede dienst geven, laat het evangelie mogen klinken. Laten we er van mogen zingen. En geef dat we zo met elkaar u willen eren. En ervaren mogen hoe goed dat is, kind van u te mogen zijn. Zegen ons zo en hoort u ons. In de naam van uw Zoon, onze Heiland, Jezus Christus. Amen. Ik wil vanmiddag twee gedeelten met u lezen uit de Bijbel. Allereerst Genesis 3, vers 1 tot 9... En vervolgens een gedeelte uit 2 Samuel 12. Genesis 3. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. De dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen wij dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. Dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan een man die bij haar was en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens: waar ben je? We lezen verder in 2 Samuel 12. In het voorafgaande wordt beschreven hoe David overspel pleegt met Batseba. En en passant haar man ook nog liet vermoorden. En dan stuurt God de profeet Nathan naar David. Om hem het volgende te vertellen. Er woonden eens twee mannen in dezelfde stad, een rijke en een arme. De rijke man had heel veel geiten, schapen en runderen. De arme man had niet meer dan één lammetje kunnen kopen. Hij koesterde het en het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen. Het at van zijn brood en dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Hij had het lief als een dochter. Op zekere dag kreeg de rijke man een gast op bezoek. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om de reiziger een van zijn eigen geiten, schapen of runderen voor te zetten. Daarom nam hij het lammetje van de arme man en zette dat zijn gast voor. David ontstak in woede over de rijke man en zei tegen Nathan: zo waar de Heer leeft, de man die zoiets doet, verdient de dood. Viervoudig moet hij het loon vergoeden, omdat hij zich zo harteloos heeft gedragen. Toen zei Nathan: die man, dat bent u. Dit zegt de Heer, de God van Israël: ik was het die je zalfde tot koning van Israël. Ik was het die je redde uit de greep van Saul. Haven en goed van je Heer en de vrouwen van je Heer erbij heb ik jou in de schoot geworpen. De heerschappij over Israël en Juda heb ik aan jou overgedragen. Als dat je te weinig is, zal ik er nog het een en ander aan toevoegen. Waarom heb je dan mijn geboden met voeten getreden door iets te doen dat slecht is in mijn ogen? De Hetiet Uria is door jouw toedoen gedood. Je hebt hem zijn vrouw afgenomen en hem in de strijd tegen de Ammonieten laten vermoorden. Welnu, voortaan zullen moord en doodslag in je koningshuis om zich heen grijpen, omdat je mij hebt getrotseerd en de vrouw van Uria tot vrouw hebt genomen. Dit zegt de Heer: je eigen familie zal een bron van ellende voor je worden. Je zult moeten aanzien dat ik je vrouw aan een ander geef, aan iemand van je eigen familie. Die zal met jouw vrouwen slapen op klaarlichte dag. Jij hebt het in het diepste geheim gedaan, maar ik zal dit laten gebeuren ten overstaan van heel Israël en in het volle daglicht. David antwoordde Nathan: ik heb gezondigd tegen de Heer. Toen zei Nathan: de Heer vergeeft u die zonde. U zult niet sterven. Maar omdat u de vijanden van de Heer aanleiding hebt gegeven tot laster, moet wel uw pasgeboren zoon sterven. Daarop ging Nathan naar huis. De Heer trof het kind dat de vrouw van Uria aan David gebaard had met een dodelijke ziekte. Tot zover de lezing van Gods woord. Laten we samen zingen uit Psalm 51, de psalm die David dichtte na zijn overspel met Batseba. Vers 1, 2 en vers 5 uit deze psalm. De tekst voor de verkondiging vanmiddag is Psalm 23, de eerste woorden van vers 5. Waar David zingt: U nodigt mij aan tafel. Na de preek zingen wij met elkaar gezang 154. Losers. Een woordje dat u waarschijnlijk wel kent. Als u van mijn generatie bent, dan kent u dat zeker uit het liedje van ABBA. The winner takes it all, the loser standing small. Maar is er niemand die graag een loser genoemd wil worden? Losers, dat zijn mensen met wie je niet ondergaat. Die zoek je zeker niet op. Daar loop je met een grote boog omheen. Losers, dat zijn mensen die op verlies staan. Mislukkeling. En er doet zich het merkwaardige feit voor dat mensen die voor winst denken te gaan, die het helemaal gemaakt lijken te hebben, vaak in de Bijbel losers genoemd worden. Met een voor kerkgangers veel bekender woord, zondaren. Je denkt dat de wereld van jou is. God heb ik niet nodig. Ik heb alles wat mijn hartje begeert. Als ik dan de Bijbel lees, dan zegt de Bijbel tegen mij: jij bent een loser. Want jij loopt God voorbij. En je loopt dus je toekomst voorbij. Je mist je doel. Een mislukkeling ben je. Een loser. Psalm 23. Zingt David van God die hem aan tafel nodigt. En dat blijkt in het leven van David het evangelie voor een zondaar te zijn. Het evangelie voor losers, voor mislukkelingen. Want zo wordt David in de Bijbel wel degelijk ook getekend. Door niemand minder dan door God genodigd worden aan tafel. Ongekend is dat. Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat er vanmiddag een grote tegenstelling is tussen de beide lezingen uit Genesis en uit Samuel en de tekst van vanmiddag. En dat is ook niet voor niets. In Genesis lezen wij van de angst van de mens voor God nadat hij willens en wetens het woord van God had genegeerd. En God roept die mens dan ter verantwoording: waar ben je? Aan de ene kant klinkt daar al het evangelie in door. God zoekt die mens toch ondanks alles weer op. God wil hem niet kwijt. Waar zit je toch? Kom bij mij terug. Er klinkt ook verontwaardiging in door. God wil weten hoe het er nu voor staat. Met wie wil jij, Adam en Eva, met wie willen jullie je leven voortaan delen? Aan wie willen jullie je leven nou toevertrouwen? Bij wie voelen jullie je ten diepste thuis? En de mens en zijn vrouw moet daarop reageren. God roept hem ter verantwoording. En dan dat andere verhaal. David die de vrouw van Uria voor zichzelf opheist, met haar naar bed gaat, een kind bij haar verwekt, en vervolgens ook maar even besluit om Uria uit de weg te ruimen. Arglist van de mensenhart kent vele uitwegen. Maar keihard confronteert de profeet Nathan hem dan met de zienswijze van God. Jij bent die loser, die mislukkeling. Jij zet met dit gedrag maar niet alleen het leven van anderen op het spel, maar je hebt als een willekeurig Oosters vorst van jouw positie misbruik gemaakt. En naar je eigen woord verdien je nu de dood. Geen escape mogelijk. Jij bent die man. De zonde, de mislukking, niet maar bij anderen zoeken en aanwijzen, maar zelf heel persoonlijk aangesproken worden op jouw eigen kwaad en op de vernietigende uitwerking van dat kwaad. de zonde zoveel moois bederft. Dat je het spoor bijsterkt. Je raakt uitgerangeerd. Een loser. Een mislukkeling. In de Bijbel worden mensen met zichzelf geconfronteerd. Je denkt het helemaal gemaakt te hebben. Je vindt jezelf heel geweldig. En hooghartig kijken naar al die losers om je heen. En je weet maar al te snel die splinter in het oog van je naaste te ontwaren. En dan leert de Bijbel je anders kijken. Anders kijken naar jezelf en vooral ook anders kijken naar die ander. Niet hij, niet zij, maar ik ben die man. Ik sta schuldig tegenover God. Het is mijn leven dat mislukt is. Ik heb mijn ziel verkocht aan de boze. Zonder Gods genade ben ik reddeloos verloren. Ik, ellendig mens. En dan Psalm 23. U nodigt mij aan tafel. God zelf keurt ons een plaats waardig aan zijn tafel. Je bent welkom, mijn kind. Hier bij mij ben je veilig. Te midden van zoveel anderen die ook bij mij willen schuilen. Midden in een wereld waarin mensen wanhopig op zoek zijn naar geborgenheid, mag jij en jij en jij thuis zijn bij mij. Bij mij in mijn gemeente. De gemeente als vangnet, als schuilplaats, als netwerk om je heen dat veiligheid biedt en bescherming. Continue verzorging. Of om het wat ouderwets te zeggen, gemeenschap der heiligen. Zonde, dat is menen dat je voor jezelf moet zorgen. Onafhankelijk, zelfstandig. Maar gast aan tafel zijn bij God, dat is aanvaarden dat God voor jou zorgt. Omdat je zijn kind bent. En te midden van zoveel mensen die alsmaar op zoek zijn naar de zin van hun leven, waar leef ik eigenlijk voor? Betekent dat bij God te gast zijn, dat God dat leven van u en mij zinvol maakt. Dat God ons een veilig bestaan geeft. Altijd geldt, als ik de Bijbel serieus neem, dat God mij aanvaardt. Ik mag leven, ik mag ademhalen. Het is God die goed is voor mij. De Heer is mijn herder, zingt David dan ook niet voor niets. Mij ontbreekt het aan niets. En je mag gewoon jezelf zijn. Je hoeft je in de kerk ook nooit groter of sterker of flinker of vromer of geloviger voor te doen dan je bent. Niemand hoeft hier krampachtig te leven van, doe ik het wel goed? Is God wel met mij tevreden? Hoe denken anderen over mij? Schiet ik niet verschrikkelijk tekort op zoveel punten? God nodigt u aan tafel. En heel ontspannen klinken hier de woorden die bijvoorbeeld in zondag 21 klinken, als het gaat over de vergeving van de zonde. God wil nooit meer aan mijn zonden denken. Ook niet aan mijn zondige aard, waartegen ik mijn leven lang moet vechten. Catechismus zegt het eigenlijk nog veel positiever. Het is God die van mij houdt, om Christus wil. En daarom mag ik bij hem horen en elke dag met hem opnieuw beginnen. Als we nadenken over wat zonde is, en hoe wij van onze zonden verlost worden, is het altijd weer goed om te leren luisteren naar de stem van de goede herder. Die goede herder die er in zijn leven en werken steeds weer blijk van gaf, dat er bij hem ontzaglijk veel ruimte is voor mensen die stuk zitten. Voor mensen die hun hoogmoed leren begraven. En die met lege handen aankloppen bij God. Heere, help mij. Kom mij in mijn ongeloof te hulp. Wees mij zondaar, loser, genadig. Dan kijk je naar de mensen. En hoe mensen in de kerk met elkaar omgaan. Ik denk dat het hier niet anders is dan in Eindhoven Best. Je zou je gemakkelijk afkeren, beschaamd van zoveel gemopper en geruzie. Van discussies die zoveel energie opslokken, dat er voor de eigenlijke boodschap van de kerk, voor de eigenlijke taak van de kerk, dat wij het woord van God voor deze wereld hebben, maar amper tijd en ruimte overblijft. En dat terwijl hier in de kerk verkondigd wordt dat de vergeving is van zonde. Wat hebben wij dat hoofd voor hoofd ook altijd ook weer hard nodig? Wat is er veel waar we ons van bekeren moeten? Gedenken en geloven, het werk van Christus. Wat is dat nodig voor ons allemaal? Maar wat een impact heeft dat evangelie dan ook? God zegt tegen ons, u bent die man, die vrouw. Jouw leven is failliet. Je hebt alleen maar schulden. Schulden zo groot dat een doorstart absoluut onmogelijk is. Je hebt God vaarwel gezegd. Je bent je medemens een wolf. Je hebt je schuldig gemaakt en je maakt je dagelijks schuldig aan misdaden tegen de mensheid. Je accepteert elkaar niet. Je leeft vooral voor jezelf. En wat je doet gaat vaak ten koste van die ander. Want jij bent die man, die vrouw. Adam, mens, waar ben je eigenlijk? Voor wie kies je? En ondanks die harde woorden die we in de Bijbel inderdaad lezen, is het God zelf die ruim baan voor ons maakt. En het leven lacht ons toe. Volkomen verzoening van al onze zonden. Om je heen zie je mensen die gebukt gaan onder schuld. Schuldgevoel. We leven in een samenleving waar de mensen niet meer op elkaar willen letten en voor elkaar willen zorgen. Een van de gevolgen daarvan is dat de spreekuren van psychologen, psychiaters, maatschappelijke hulpinstellingen en noemt het maar op overvol zijn. De een die stopt zijn schuld diep weg. De ander zegt, ik schuldig? Kom nou. En de derde neemt zijn schuld zo serieus dat hij er letterlijk op afknapt. En misschien moet worden opgenomen in de psychiatrische afdeling van de ziekenhuis. Maar in de kerk hoor je als je oog in oog komt te staan met je eigen mislukking, met je eigen zonden, hoor je van vergeving. Ongehoord. Een vluchtheuvel, eindelijk. Alleen in de kerk is er openheid om over je schuld te praten. Beleid elkaar je zonden. In de kerk is er alle ruimte om schuld ook schuld te noemen. Wij zijn met z'n allen failliet. Dat hoeven we niet weg te stoppen. We hoeven ons voor niemand te schamen, want iedereen om ons heen is failliet. Schuld ontkennen, het helpt niet. Zeker niet als je ook gast aan tafel bent van God. Bijvoorbeeld als je met elkaar het avondmaal viert. Want juist daarom dat avondmaal, door naar voren te lopen en aan te gaan, vertel je het aan elkaar, vertel je het aan God. Ik ben schuldig voor God en mensen. Maar je vertelt ook aan elkaar dat je na nauwkeurig zelfonderzoek en zelfbeproeven, ondanks al die schulden en zonden, er zeker van bent dat je om Christus wil schuilen mag bij God. En dat betekent dus dat je hier in de kerk echt over je zonden praten kan. Hier heb je het lef om je eigen fouten en gebreken onder ogen te zien, heel eerlijk. Want hier is vergeving. Vergeving zelfs voor schuld die je nooit meer goed kan maken. En misschien dat hulpverleners vertellen dat je die schuld maar moet vergeten. Maar God zegt, nee, niet vergeten. Niet net doen alsof je niet schuldig bent. Maar kom ermee naar mij toe. Beleid je schuld. Vertel wat je op je leven hebt. Want ik vergeef jou graag. En iedereen die zijn schuld beleidt, berouw heeft om wat hij niet goed heeft gedaan, en die mij om vergeving vraagt, die vindt bij mij een nieuwe toekomst. Mijn licht zal voor hem schijnen en mijn geest wijst hem de weg. Want ik saneer dat leven voortaan. Ik maak dat weer gezond. Ik zet dat leven weer op de rails. Ik denk nooit meer aan die zonden, aan die schulden. En ik neem je zelfs niet kwalijk, zegt zondag 21, dat jij omdat je van nature zondig bent, elke dag nog tegen je zonden moet vechten. Want ook die zonden vergeef ik je royaal om Christus wil. Moet je je voorstellen. De wereld zingt, vluchten kan niet meer. Maar wie gelooft, wie zich aan God leert overgeven, wie zich bij God geborgen weet, die hoeft ook niet meer te vluchten. En als hij al vluchten wil, mag hij vluchten naar God. Als je wel in de grond zou willen wegzakken, om zoveel dingen die je niet goed hebt gedaan, als je je daar heel scherp van bewust bent. Ik ben failliet. En de Bijbel tekent dat faillissement heel reëel in die dagelijkse dingen waarin ik tekortschiet, waarin ik struikel, waarin ik mijn kinderen tekort doe, of mijn man of mijn vrouw. Nou, willekeurig welke naaste God op mijn weg plaatst. Ontdekkend is de Bijbel daarover. Maar tegelijkertijd, ontdekkend is het evangelie hier in de kerk, en in het bijzonder ook aan het avondmaal, dat God ons als mensen serieus neemt. Ons ter verantwoording roept. Want inderdaad, we zijn verantwoordelijk. Hoe zit het met jou? Met u? Met mij? Mens, waar ben je eigenlijk? God neemt de praktijk van ons leven serieus. God weet dat dat niet volmaakt is. En God verdoezelt ook niets. Als je de Bijbel leest, ontdek je hoe scherp de zonden aan de kaak gesteld worden. Wat een eerlijkheid, juist in het licht van de schijnwerpers van Gods wet, van het woord van God. Je ontdekt dat je met vallen en opstaan, zo zegt de catechismus dat ook, niet veel verder komt dan wat schuchtere pogingen om naar al die wetten van God te gaan leven. Wat gooi je er in een onbewaakt ogenblik weer niet van alles uit? En wat doe je mensen om je heen zomaar weer heel veel verdriet? Wat valt dat zwaar om gewoon als Gods kind in deze wereld te leven? U bent die man, die vrouw. Mens, hoe zit dat met jou? Maar tegelijkertijd, u nodigt ons aan tafel. Wat een rust geeft dat. God bevrijdt van alles maar wegstoppen. God bevrijdt van alle schijnheiligheid. Ik mag zijn wie ik ben. Een loser in Gods ogen. Maar een kind van God dankzij Christus. Omdat Christus een volkomen verzoening tot stand gebracht heeft, zegt God, ik kom nooit meer op die zonde terug. Ik doe dat weg. God saneert de schuld. En God waardeert ook die schuchtere pogingen om naar de wetten van God te gaan leven. God beloont ze zelf, zegt de catechismus. Want God ziet dat wij liefhebbers van God zijn. Ons hart vervuld van liefde tot Hem en onze naasten. Wie gast bij God aan tafel is, ja, die beseft maar al te goed dat er wat hemzelf betreft geen enkele toekomst is. Bij God geen uitstel van betaling meer. Je bent en je blijft een loser, een mislukkeling. En toch vanuit God gezien, door Christus, toch toekomst. Toch reden om blij te zijn en feest te vieren. En dat is wat je met elkaar vieren mag elke zondag opnieuw in de kerk. Dat mag je laten zien aan God. Je kunt bij Hem je zonden kwijt. En daar ben je ze ook kwijt. Je kunt elkaar je zonden belijden. Je hoeft je niet groter voor te doen dan je bent. Laat maar zien aan elkaar. En vertel maar aan elkaar dat er voor zondaren jouzelf voorop toekomst is. Omdat God die toekomst belooft. En daarom is die belijdenis van de vergeving van de zonden voor ons ook vandaag zo belangrijk. Zonder vergeving lopen we vast. Zonder verzoening door Christus staan ook wij aan de kant met lege handen. Zonder Gods ontferming geen been om op te staan. En de mensen om ons heen voelen dat haarscherp aan. Niets is moeilijker en meer belastend dan te moeten leven te midden van kapotte verhoudingen. Als je failliet bent, kan je nog zo je best doen. Mag je nog zoveel presteren, maar het is zinloos. Je komt er geen stap verder mee. Als je kapotte verhoudingen niet meer kunt herstellen, als gedane zaken geen keer nemen, dan vreet die schuld aan je. Je raakt daar nooit meer van verlost. Je draagt het je leven lang mee. En voor wie zijn schuld niet leert belijden, blijken dat ondraaglijke lasten te zijn. Want de zonde ruïneert je leven. David zingt daarvan in Psalm 32. Terwijl ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg. Wat was ik er ellendig aan toe. Maar vergeving, daartegenover zet je in de ruimte. Vergeving doet je opgelucht ademhalen. Ik heb mijn verhaal, mijn levensverhaal, met zoveel zwarte bladzijden aan God mogen vertellen. En ik vind bij God ruimte om te bidden, om te smeken, om berouw te tonen, om die zonde daadwerkelijk te belijden. En Gods deuren gaan voor mij open. U nodigt mij aan tafel. Toegang tot God. Binnengaan in dat koninkrijk van God, waar ik veilig ben, als in de ark van Noach. Om mij heen verderf en verschrikking. Naar wat de nood in de wereld om ons heen. Omdat mensen hun zonden tegenover God en elkaar niet willen zien. Maar in de kerk, en dat is wat de kerk zo aantrekkelijk maakt. Dat is wat u aan uw buurman en uw buurvrouw mag laten zien en uw collega op het werk. In de kerk ben je pas echt veilig. Daar mag je puur mens zijn. Daar mag je elkaar steunen. Daar mag je je voor 100% geaccepteerd en gewaardeerd weten. Want het is God die mij lief heeft. Bij hem is vergeving. En daarom wordt hij door mij geëerd. En dat is wat voor mij die kerk zo aantrekkelijk maakt. Wat ik nergens ter wereld vind, dat vind ik hier. Onbegrijpelijk dat God mij mijn zonden vergeeft. Feest van genade. Ja, want dat betekent dat mijn leven gered is. Mijn schulden verdwenen. Met de schone lei mag ik voortaan verder. Ik mag verder, inderdaad. God zegt niet, ik betaal je schulden wel af, maar je moet het verder zelf maar zien te redden. Ach, we zouden zo opnieuw voor een faillissement komen te staan. Nee, God investeert nieuw kapitaal in ons leven. Christus. God komt royaal over de brug. Hij denkt niet meer aan mijn zonden, zelfs niet aan mijn zondige aard. De schuld is weg. Maar tegelijkertijd schenkt hij mij uit genade het complete werk, voltooide werk van Christus. Zodat ik nooit meer door hem veroordeeld word. Ik was volkomen blut. Ik had helemaal niks meer. Maar God geeft mij om Christus wil een nieuw leven. Een nieuw hart. Een dankbaar bestaan voortaan. Een en al lust en liefde tot al die geboden die God ons geeft. Gevouwen handen, een loflied op mijn lippen. God geeft zijn geest. En de mensen om me heen zien het aan mij en verbazen zich. En ik zelf merk het ook op. En ik verbaas mij. Want waar ik geen recht op had, dat krijg ik van mijn Vader in de hemel. Een nieuw leven. Een nieuwe start. Ik was een loser. Maar nu ga ik voor winst. Want de winner takes it all. Christus triomfeert. En met hem ben ik meer dan overwinnaar. Gelukkig maar dat niets mij van zijn liefde scheiden kan. Amen. mogen samen belijden dat wij geloven in de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Laten we dat zingen doen, de melodie van gezang 179a in Beurtzang. Gebedspunt aangereikt. Ik weet niet of de mevrouw die hier net was er nog is. Maar ze vraagt in ieder geval voorbeden, omdat ze heel slecht slaapt en veel nachtmerries heeft. En ze hoopt erop dat ze weer opgenomen mag worden in Wolfhezen. Ik begrijp dat ze daar eerder geweest is. Ik denk dat het goed is om ook voor haar te bidden. En voor zoveel anderen die lijden onder psychische ziekten. Laten we de Heere samen bidden en danken. Heer onze God, dank u wel dat wij midden uit de nood van ons leven hier in de kerk het evangelie mogen horen. U nodigt ons aan tafel. En we zongen ervan hoe die tafel eruit ziet, daar bij u in uw koninkrijk. Overvloed zal er zijn. Vrede. Alle ruimte om adem te halen. Om te genieten van het leven dat we van u krijgen. Ruimte ook om geconfronteerd met wie wij zijn, oprecht onze schuld te belijden. Elkaar ook onderling onze zonden te belijden. Elkaar te vergeven. In gemeenschap der heiligen te mogen beleven. Juist ook daarin dat we ons niet groter hoeven voor te doen dan we zijn. Dat we niet krampachtig hoeven te leven. Naar de normen die anderen ons stellen. Hoeven te leven. Want u komt royaal met het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, over de brug. U geeft ons royaal van uw Heilige Geest. Een stortvloed. Zo mochten we onlangs gedenken. En dat geeft ruimte. Om eerlijk onze zonden onder ogen te zien. Om eerlijk onze schuld te belijden. Om te ontdekken, net zoals David dat ontdekken mocht toen hij zijn schuld beleed, dat hij niet hoefde te sterven. Omdat u genadig bent. Barmhartig. Vol ontferming over ons mensen hier op aarde bewogen. En vader, we weten het maar al te goed hoe schuld en zonde ook ons leven kan verduisteren. Hoe donker kan worden. Als we denken het zonder u wel te kunnen redden. Hoe we vastlopen. Als we ons niet laten confronteren met uw woord. Dank u wel voor dat woord dat elke zondag verkondigd mag worden. Waar we ook zelf in mogen lezen. Waar we met elkaar over kunnen doorpraten. Op verenigingsavonden. Catechisatie. Zoveel momenten. Die er soms zomaar kunnen zijn. Om samen te buigen voor u. Met elkaar en voor elkaar te bidden. Dank u wel voor die gemeenschap der heiligen. Waarin we plek van u hebben gekregen. Ieder met eigen gaven en mogelijkheden. Maar vader, er zit dankzij Christus per definitie muziek in ons leven. U leert ons zingen. U leert ons geloof uit te zingen. Ons geloof te belijden. En ervan onder de indruk te komen dat u een groot en een machtig God bent. Een vader bij wie we uit mogen huilen en opnieuw mogen beginnen. Omdat u ons niet vastpint op onze zonden. Zoals wij elkaar dikwijls op verkeerde dingen vastpinnen. Zo bent u gelukkig niet. Maar leer ons dan om ook zo met elkaar om te gaan. Net zo ruimhartig als u met ons bent. En dat betekent dat er ook voor ons nog heel veel te vergeven valt. Dat wij die ander de hand reiken. Dat we over onszelf leren heen stappen. En de minste leren zijn. Leer ons dat, Vader. Omdat Christus ons ook dat heeft voorgedaan. Vader, wij bidden u voor Marianne Schelen. Die het moeilijk heeft. Niet slaapt van de nachtmerries. En er weer naar verlangt om opgenomen te worden. Waar verzorging voor haar is. We bidden nu voor haar en voor zoveel anderen die vaak zoveel lijden. De psychische nood. Dat is voor ons zo vaak ongrijpbaar. Niet goed zichtbaar. Wat wordt er geleden in allerlei instellingen? Door mensen die stemmen horen, waanvoorstellingen hebben. Wat wordt er geleden door hen en door de mensen die om hen heen staan? We bidden u voor al diegenen die daar elke dag mee geconfronteerd worden. Of zelf, of in de verzorging van zulke mensen. Wilt u als het mag licht geven. geeft doorzettingsvermogen om het vol te houden, ook als behandelingen zo uitzichtsloos lijken. En wilt u wonderen werken? Wonderen van genezing als het mag. Wonderen van een leven dat toch weer draaglijk is en waar toch de zon weer zichtbaar wordt, letterlijk en figuurlijk. We bidden u, Vader, voor mensen buiten. Kerkdeuren stonden uitnodigend open, ook vanmiddag. Het evangelie gaat dan zoveel voorbij. Vader, ontfermt u zich over die mensen die denken dat ze het helemaal gemaakt hebben, dat ze u niet nodig hebben. Mensen die u losers noemt, zondaren. Mensen die ook van vergeving mogen leven als ze zich aan u leren overgeven. Geef bekering, Vader. En geef ons vindingrijkheid om ook die mensen te bereiken. Met hen te spreken op een goede manier over wie u bent. En wat u voor ook die mensen wilt betekenen. Geef bij ons allen een levend geloof. Opdat we vanuit dat geloof leesbare brieven van onze heiland mogen zijn. En er iets van mogen laten zien hoe geweldig dat is. Dat gast te mogen zijn bij u. In uw koninkrijk. Vader, hoort u ons? We bidden het u. In de naam van uw Zoon. De Heer Jezus Christus. Amen. U krijgt gelegenheid, de Heer, uw gaven te geven in de collecte. Laten we tot slot samen zingen, gezang 134, O grote Christus, eeuwig licht. Van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allemaal.